Daarna wordt u gelezen uit het boek Leviticus, hoofdstuk 9, de versen 7 tot en met 22. De schriftlezing voor deze morgen is uit Leviticus 9, vers 7 tot en met 22.
En Mozes zeide tot Aaron: nader tot het altaar en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe en doe verzoening voor u en voor het volk. Maak daarna de offerander des volks toe en doe de verzoening voor hem, gelijk als de Heere geboden heeft. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf des zondoffers dat voor hem was. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed en deed het op de hoornen des altaars. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem des altaars, maar het vet en de nieren en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Doch het vlees en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. Daarna slachtte hij het brandoffer, en de zonen van Aaron leverden aan hem het bloed, en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverden zij aan hem het brandoffer in zijn stukken met het hoofd, en hij stak het aan op het altaar. En hij wies het ingewand en de schenkels, en hij stak ze aan op het brandoffer op het altaar. Daarna deed hij de offerander des volks toebrengen en nam de bok des zondoffers die voor het volk was, en slachtte hem en bereidde hem ten zondoffer, gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde dat van zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was, en de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, het welk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net de lever. En zij legden het vet op de borsten, en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechter schouder bewogen Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En ik kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had.
De tekst voor deze nieuwjaarsmorgen vindt u in Numeri, het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 6. En daarvan de versen 22 tot en met 27. Numeri 6, vers 22 tot en met 27. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor deze morgen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen, en ik zal hen zegenen. Gemeente, wij hebben zo de gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar alle goeds toe te wensen. En dat kunnen we doen met verschillende woorden, met verschillende uitdrukkingen, waarbij de ene uitdrukking lang zoveel niet zegt als de andere, waarbij de ene uitdrukking misschien ook nog wel een goed gesprek zou kunnen opleveren ten opzichte van de andere uitdrukking. Maar laten we ons maar beperken tot de uitdrukking Gods zegen voor het nieuwe jaar. Dat zijn van die woorden die we dan tot elkaar richten. Wat is dat eigenlijk, Gods zegen? En hoe krijgt een mens die zegen van de Heere? Laten we die vragen vanmorgen leggen naast onze tekst. We willen over de woorden van Numeri 6 nadenken onder het thema Gods zegen voor een nieuw jaar. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de bron, van die zegen. In de tweede plaats op de rijkdom van die zegen. En in de derde plaats op de ontvangers van die zegen. God zegen voor een nieuw jaar. Allereerst de bron van de zegen. Dat is vers 22 en vers 23 van nummer 6. Waar we lezen: en de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen. In de tweede plaats de rijkdom van die zegen. Dat is vers 24 tot en met 26, waar we de bekende priesterlijke zegen kunnen vernemen die we ook vaak aan het einde van de dienst horen. In de derde plaats de ontvangers van de zegen. Dat is vers 27. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. We hebben vanmorgen, gemeente, het boek Numeri opgeslagen, althans voor onze tekst. En dat Bijbelboek neemt ons mee naar de woestijn. U weet misschien wel dat het boek Numeri in de grondtekst, in het Hebreeuws, ook als naam heeft In de woestijn. Dat staat als titel boven dit Bijbelboek. Maar in die woestijn, daar gebeurt dan ook datgene wat onze naam eigenlijk tot uitdrukking wil brengen, zoals we hem aantreffen in onze Bijbel en in onze vertaling. Daar wordt het volk geteld. Numeri, dat betekent Latijns woord voor getallen. Het volk moet in opdracht van God geteld worden. En daar ligt eigenlijk een hele diepe betekenis in. Het volk van de Heere dat onderweg is door de woestijn naar het beloofde land, dat is een geteld volk. Dat is een gekend volk. De Heere heeft hen allemaal geteld en de Heere weet van hun noden en hun zorgen af. Maar op het moment dat ze geteld worden, is het pas het tweede jaar na de uittocht uit Egypte. En dat betekent dat zich nog een hele lange periode voor dat volk uitstrekt. Nog meer dan 38 jaar in de woestijn rondzwerven. Dat weet het volk nog niet. Maar dat is wel de werkelijkheid die straks zou komen. 38 jaren in de woestijn met al de gevaren die daar zijn. De gevaren van een vijand die zomaar onverwachts kan aanvallen. De gevaren van gebrek aan voedsel en aan water in die onherbergzame wildernis. Gevaren van vurige slangen waar we dan meer dan één keer van lezen in Gods woord. Hoe moet dat? Hoe moet dat met het kwetsbare volk dat zo lang door de woestijn moet trekken? En hoe moet het vooral met dat opstandige hart van Israël? Want wanneer we de geschiedenis van de eerste twee jaar in de woestijn lezen, dan wordt één ding wel duidelijk. Tegenover de zorg van de Heere staat de opstand en het murmureren, het morren van het volk Israël. Hoe zal dat allemaal moeten? Wel, gemeente, dat kan alleen wanneer God zijn zegen geeft aan het volk. Wanneer de Heere de zegen van zijn bewaring geeft te midden van het gevaar. En wanneer Hij waarmaakt wat we lezen in de zegenwoorden van onze tekst. De Heere zegene u en Hij behoede u. Dat kan alleen wanneer de Heere zijn genade geeft en zijn aangezicht over het volk laat lichten. Dan kan het volk ook 38 jaar de woestijn door. En we trekken de lijn van morgen door, want voor ons ligt een nieuw jaar en we weten niet wat het komend jaar ons brengen zal. Maar misschien zegt u wel, het is voor mij één grote woestijn. Dat kan ook nog een verschillende achtergrond hebben. Een woestijn vanwege alle moeite en vanwege alle zorgen die uw deel zijn. misschien ook wel een woestijn omdat u zich hier een vreemdeling op aarde voelt door genade. En hoe zul je door die woestijn kunnen gaan? Dat kan alleen wanneer de Heer zijn zegen geeft en ook vervult. En nu is het wonder van onze tekst van vanmorgen, gemeente, dat de Heere zo ook naar dat volk Israël toekomt. Vandaar dat we in dat boek dat in het Hebreeuws de naam In de Woestijn draagt, zomaar tussen allerlei andere wetten door, in nummerie 6, die opdracht geven om het volk de priesterlijke zegen op te leggen. En dan gaan we eerst vers 22 maar eens goed lezen. Daar staat: en de Heere sprak tot Mozes, zeggende. Dat is zo'n zinnetje, daar zouden we zomaar overheen lezen. Maar het heeft ons heel veel te zeggen. Het leert ons dit, dat de zegen die wij aan het einde van de dienst ontvangen mogen, maar ook de zegen die het volk Israël kreeg, niet iets is dat mensen hebben uitgedacht. Het is niet maar een bedenksel van ons mensen, maar het is iets wat bij God vandaan komt. Hij heeft de zegen willen geven aan zijn volk. Waarom wil de Heere dat? Omdat hij, gemeente, een God is tot wiens wezen het behoort om te zegenen. God is, zo openbaart hij zich in zijn woord, een God die zegent. Dat behoort tot zijn wezen, dat behoort tot zijn hart. Hij loopt als het ware over van zegen. Hoe zei Psalm 27 vers 5 dat ook alweer? Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. De Heere zegt: spreek tot Aaron en zijn zonen. Alzo zult gij de kinderen Israëls zegenen. En dan nog een vraag: wat is zegenen nu eigenlijk? Wat betekent dat precies? Betekent dat wensen? Iets graag willen, die betekenis heeft het onder ons mensen vaak wel. Wanneer wij iemand een zegen toewensen, nou dan zeg ik het eigenlijk al, dan is dat ons verlangen, onze wens. Misschien ook, en als het goed is, ook ons gebed. En dat is wel een aspect van de zegen als de Heere die geeft. Daar zit ook iets in van een wensen, van een verlangen. En als het goed is, geeft dat bij ons ook een verlangen en een gebed. Iedere zondag dat wij aan het einde van de dienst de zegen van de Heere mogen ontvangen, is er, als het goed is, in uw en jou en in mijn hart een gebed: Heere, u geeft die zegen nu, maar wilt u die zegen ook in mijn leven vervullen? Zegent u me inderdaad en behoedt u me inderdaad. En doet u uw aangezicht over mij lichten. En weest u mij genadig. En verheft u uw aangezicht over me. En geeft u mij uw vrede. Maar de zegen van de Heere is meer dan alleen maar een wens. Want we moeten niet vergeten dat het de zegen is die bij God vandaan komt. En van de Heere lezen we in de Bijbel: zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij spreken en niet bestendig maken? Dat betekent: wat de Heere zegt, dat doet hij ook. Hij is een waarmaker van zijn woord. De zegen van de Heere is niet alleen een wens, maar omdat het de zegen van de Heere is, is het ook een belofte. Zo mag u de zegen van de Heere ook beluisteren en de woorden van onze tekst beluisteren. Als we die bekende woorden horen: de Heere zegene u en hij behoede u, dan heeft dat ook deze betekenis dat de Heere zegt: en ik beloof u dat ik u zal zegenen en dat ik u zal behoeden. Ik beloof u dat ik u mijn genade wil geven en dat ik mijn aangezicht over u wil laten lichten. De zegen is een wens, maar is uit de mond van de Heere ook een belofte. En dat is dan ook een belofte waar u en jij en ik op pleiten mogen aan het begin van een nieuw jaar. Uw vinger erbij leggen en het zeggen: Heere, daar hebt u het gezegd. U hebt het zelf gezegd in uw woord, dat u een God van zegen bent, dat u een God van bewaring bent, dat u genade en vrede wil geven. Maar wilt u die belofte ook vervullen? We lezen verder in onze tekst. Vers 23. Want de Heere spreekt tot Mozes en zegt: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen. Dat is opnieuw een zin, gemeente, waar we niet overheen moeten lezen. Want het is eigenlijk opvallend dat hier niet staat: de Heere sprak tot Mozes, alzo zult gij, Mozes, de kinderen Israëls zegenen. Nee, de Heere zegt: Mozes, u moet tegen Aaron zeggen dat hij de kinderen van Israël moet zegenen. Waarom moet Aaron dat doen? En waarom mag Mozes dat volgens onze tekst hier niet? Dat is omdat Aaron de priester is. En omdat zijn zonen ook priesters zijn. En God heeft zijn zegen gelegd in de handen van de priester. En dat heeft ook een diepe betekenis. Daarvoor ga ik met u nog een ogenblik terug naar onze schriftlezing van deze morgen, Leviticus 9. Daar lezen we voor de eerste keer dat Aaron als priester het volk zegent. Dat was het laatste vers wat de ouderling heeft voorgelezen. Ik lees u dat vers nog een keer. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Let u vooral op het eerste woordje van die tekst, gemeente. Daarna hief Aaron zijn handen op en zegende het volk voor de allereerste keer. Dat was nadat hij al die andere dingen waar Leviticus 9 ons over heeft verteld gedaan had. En dat vat ik nu maar heel kort samen: nadat Aaron voor zichzelf en voor het volk van Israël maar liefst 7 dieren had geofferd. Dat doet Aaron eerst. Hij moet 7 dieren slachten en het bloed van die dieren moet hij sprengen op het altaar en het overige bloed moet hij vergieten. En dat heeft Aaron gedaan, dat zegt Leviticus 9 ook heel duidelijk. Dat heeft Aaron gedaan met zijn vinger. Hij heeft zijn vinger gedoopt in het bloed van die offerdieren. En toen heeft hij het bloed gesprengd op het altaar. En als hij dat allemaal gedaan heeft, en dat heeft natuurlijk een poos geduurd, het volk Israël heeft dat gezien. Als hij dat allemaal gedaan heeft, dan heft Aaron zijn handen op. En dan mag hij het volk zegenen. En dan kijkt het volk aan tegen handen van de hoge priester Aaron. En wat zien ze dan aan die handen? Dat weten de kinderen van morgen wel. Wat zien de Israëlieten aan die handen van Aaron die opgeheven zijn om het volk te zegenen? Daar zien ze nog het bloed aan zitten. Want Aaron heeft zojuist dieren geslacht en dat bloed op het altaar gesprengd. Moest Aaron niet eerst zijn handen wassen en dan de zegen geven? Nee. Dat moest voor het volk te zien zijn. Waarom? Omdat de Heere het volk van Israël wilde leren: Israël, kinderen van Israël, jullie krijgen de zegen niet zomaar. Die zegen is duur betaald. Voordat de priester die zegen kan geven, moet eerst het offer gebracht zijn. Moet eerst het bloed gevloeid hebben. En dan trek ik de lijn van morgen door, gemeente, naar het Nieuwe Testament. En misschien bent u me in gedachten al voor. Want alle offers uit Leviticus 9, ze wijzen allemaal heen naar dat grote lam van God dat gekomen is als de grote priester, de Heer Jezus Christus. Hij is de grote priester. En waar blijkt dat uit? Uit twee dingen. Allereerst uit het feit dat hij het offer brengt. Het grote offer van zijn eigen hartebloed brengt. Door zijn leven te geven en door te buigen onder het recht van zijn vader. Christus is gekomen als de grote hoge priester die het volmaakte offer, die zichzelf, zegt de Hebreeën schrijver, eenmaal voorgoed voor de zonde heeft opgeofferd. En als de Heer Jezus dat heeft gedaan, als hij als de grote priester het offer heeft gebracht, en dat is de eerste taak van de priester, dan vaart hij na zijn opstanding ten hemel. En hoe vaart hij dan ten hemel? Het slot van het Lucas-evangelie. Met zegenende handen. En als de apostelen of de discipelen hem dan nazien en kijken naar die zegenende handen, dan hebben ze in de handen van de zegenende Heer Jezus de tekenen gezien van de nagelen aan het kruis. En ze hebben eigenlijk hetzelfde gezien als wat de kinderen van Israël zagen toen die zagen op de handen van de priester. Dat de zegen duur betaald is. Dat de zegen betaald is met het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn handen eerst willen laten doorboren met de nagels, met de spijkers aan het kruis, voordat hij de zegen kon geven. De zegen die de Heere kan geven aan zondaren is een zegen die geschreven is, gemeente, in het bloed van de Heer Jezus Christus. Laten we dat nooit vergeten. Laten we dat ook aan het begin van 2012 niet vergeten, gemeente. Als de Heere ons zal zegenen, dan kan dat niet om iets in ons. Want tegenover de zegen plaatst Gods woord de vloek. En we lezen in de Galatenbrief die heel aangrijpende woorden: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Nog een keer. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dat betekent dus, al zou ik één klein gebod niet houden en alle andere geboden wel, dan ben ik nog een overtreder van Gods wet. En dan geldt dat ik vervloekt ben. Als de Heer zijn zegen geeft, dan kan het niet om iets in ons. Want vanwege onze zondige gemeente rust op ons de vloek. En de vraag aan het begin van 2012 is ook: beseffen we dat? Beleven we daar iets van? Dat we mensen zijn die de vloek van de Heere verdiend hebben en die ons de zegen van de Heere onwaardig gemaakt hebben. En als de Heere dan toch een zegen geeft, dan kan het alleen vanwege die ene die gekomen is en die zich tot een vloek heeft willen laten maken, die de zegen van de Heere heeft moeten en willen missen, de Heere Jezus. Het kan alleen om Hem. Laten we dat beseffen, gemeente, als we bidden om de zegen van de Heere. Heere, schenk ons uw zegen, maar niet om iets in ons. Want dan moet u ons wegdoen voor uw aangezicht. Wij hebben de vloek verdiend. Maar zegen ons om het werk van uw eigen Zoon. De bron van de zegen, gemeente. Bij God vandaan, op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats letten we op de rijkdom van de zegen. En dan komen we toe aan die heel bekende woorden. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Die zegen heeft een heel mooie vorm. Dat geldt ook voor de grondtekst. Niet alles daarvan kan overgebracht worden in onze vertaling. Maar in elk geval, die zegen bestaat, dat kunnen we vanmorgen allemaal zien in onze Bijbel. Die bestaat uit 3 keer 2 korte zinnetjes. En in die 3 gecombineerde zinnetjes wordt telkens de naam van de Heere gebruikt om nog eens te onderstrepen wat ik in de eerste gedachte al gezegd heb. De zegen is afkomstig van de Heere. Hij geeft zijn zegen vanuit zijn onverdiende vrije genade. En dan is het zo dat de tweede helft van ieder zinnetje eigenlijk een uitleg, een toelichting geeft op het eerste stuk. Dat betekent, als er in vers 24 gezegd wordt, de Heere zegene u, dan wordt uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt in de tweede helft. En hij behoede u. Daar gaat het dus om de zegen van Gods bewaring. In vers 25, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat wordt uitgelegd in het tweede stukje. En zij u genadig, de zegen van Gods genade. En dan vers 26. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is dus de zegen van de vrede van God. Laten we die 3 zegenspreuken maar eens langsgaan vanmorgen in de preek. Allereerst de zegen van Gods bewaring. De Heere, hij zegt het dus eigenlijk in vers 24, volk van Israël, ik beloof dat ik u wil bewaren, wil behoeden, wil beschermen. En dat hadden ze nodig. Denkt u nog maar even aan de omstandigheden waar het volk van Israël in verkeerde. Het volk van Israël had een lange woestijnreis voor zich. Gevaren van alle kanten. En u zegt de Heere, ik zal u bewaren. Ik zal u beschermen in de woestijn. Gemeente, dat was iets wat het volk van Israël nodig had. Maar dat is ook iets wat wij vandaag nodig hebben. Dat is iets wat de oudere gemeenteleden vanmorgen nodig hebben. Misschien bent u wel zo oud geworden dat u bang bent om over straat te gaan. Wat hebben we het nodig om door de Heere bewaard te worden? Misschien luistert u vanmorgen mee en kunt u niet eens meer uit uw huis komen. Maar ook in ons huis moeten we nog door de Heere bewaard worden. Dat hebben we nodig niet alleen wanneer we oud zijn, maar ook wanneer we op middelbare leeftijd zijn en misschien wel heel vaak op de weg zijn voor ons werk of om een andere reden. Nodig om bewaard te worden van stap tot stap door de Heere. Dat hebben onze kinderen en onze jongeren nodig als ze straks na de vakantie weer naar school gaan op de fiets of met de bus. Dat ze bewaard worden. Dat hebben zelfs onze allerkleinste kinderen en zelfs de ongeboren kinderen nodig, dat de Heere hen behoedt, bewaart, beschermt. Dat hebt u nodig wanneer u in het komende jaar naar het ziekenhuis moet en misschien wel erg opziet tegen de operatie of tegen de kuren, dat de Heere u bewaart. Dat heb je nodig wanneer het psychisch moeilijk is en je eigenlijk niet weet hoe het verder moet en het zo donker is en je vraagt je af, hoe moet het? Dat de Heere je bewaart en behoedt voor gevaren. Gemeente, en dat is de belofte die de Heere vanmorgen geeft. Ik beloof dat ik u zal bewaren. De Heere zegene u en hij behoede u. Maar laat dat dan ook een belofte zijn waar u en jij op pleit. Voor uzelf. Heere, wilt u me ook bewaren voor alle gevaren? Voor uw kinderen als u ze mag hebben. Heere, wilt u onze kinderen bewaren te midden van de gevaren waarin ze zich bevinden? Biddend pleiten op de zegen van de Heere. En we zouden dat woordje behoeden in vers 24 eigenlijk nog wel een iets diepere betekenis kunnen geven. Want u en jij en ik, we moeten niet alleen bewaard worden aan het begin van een nieuw jaar en heel het jaar door voor tijdelijke gevaren. Maar daar zijn ook de geestelijke gevaren. De verleiding en de verlokking van de zonde en van de wereld. De aanvechting. Het gevaar van zelfbedrog. En laat het ook in dat opzicht ons gebed mogen zijn, gemeente, aan het begin van het jaar. Heere, behoed ons en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Heere, bewaar ons voor de verleiding van de zonde. Heere, bewaar ons voor de aanvechting, voor de twijfel, voor het ongeloof. Heere, bewaar me voor zelfbedrog. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. De zegen van Gods bewaring. Maar het is niet alleen de zegen van zijn bewaring, ook de zegen van zijn genade. Vers 25. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat is een prachtige uitdrukking met een echt oudtestamentische klank. Zijn aangezicht lichten. Dat is zo'n uitdrukking die je in de Bijbel en dan vooral in het Oude Testament verschillende keren tegenkomt. We hebben er in de psalmen ook al van gezongen. Wat betekent die uitdrukking eigenlijk? Om dat duidelijk te maken, kan ik het beste beginnen bij hoe erg het eigenlijk niet is als mensen u of jou niet willen aankijken. Als mensen hun hoofd voor je omdraaien. Of wanneer je met mensen in gesprek bent en mensen je eigenlijk niet willen aanzien. Dat is erg, dan is er geen echt contact. En hoe is het nu met onze verhouding ten opzichte van de Heere? Gods woord leert ons, de Heere kan ons om onze zonde niet aanzien. Hij moet naar recht zijn aangezicht van ons afkeren. En als hij ons zou aanzien, dan moet hij ons aanzien in toorn. In boosheid, in verontwaardiging, in afkeuring. Dat zou verdiend zijn, gemeente. En nu zegt onze tekst, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Dat betekent twee dingen. Dat betekent allereerst dat de Heere het aangezicht dat in toorn van ons afgekeerd was, weer naar ons toegewend wordt. Dat de Heere u, jou aanziet. En dat betekent in de tweede plaats dat hij mensen aanziet vriendelijk. Met een licht aangezicht. Denkt u maar aan die bekende regels. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht aan alle oprechte harten. Het licht van Gods aangezicht, dat betekent de Heere ziet in gunst, in genade op mensen neer. En dan zijn we bij de tweede helft van dat zinnetje. En hij zij u genadig. En dat is eigenlijk ook meteen de sleutel om die zin te begrijpen. Want hoe kan het nu dat de Heere zondige, schuldige mensen die de vloek verdiend hebben aanziet en zijn aangezicht over hen licht? Dat kan alleen wanneer de Heere genadig is. Wanneer de Heere zijn onverdiende gunst bewijst aan mensen die het niet verdienen. Die het onwaardig zijn. De Heere zij u genadig. En dat wordt dan eigenlijk nog uitgewerkt in de derde zegenspreuk, vers 26. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Je aangezicht verheffen, wat betekent dat? Letterlijk staat er een woord dat betekent je aangezicht, je gezicht optillen. Het wordt op andere plaatsen wel vertaald met het oog op iemand slaan. Een oog op iemand hebben. En dat wordt soms in een ongunstige zin gebruikt. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef en de vrouw van Potifar. Dan lezen we dat de vrouw van Potifar haar oog op Jozef slaat. Letterlijk haar aangezicht op Jozef verheft. En dat heeft daar een ongunstige betekenis. Maar hier in onze tekst heeft het een gunstige betekenis. De Heere die zijn oog op de Israëliet slaat en hen in liefde aanziet. En hen vervolgens zijn vrede geeft. De zegen van de Heere is ook de zegen van zijn vrede. En ik denk dat de meesten van u wel weten wat voor woord er op deze plaats in het Hebreeuws staat. Het woord shalom. En dat heeft onder andere de betekenis van vrede, maar het heeft eigenlijk een veel bredere betekenis. Het heeft een diepe betekenis, dat vooral. Als de Heere zijn vrede belooft, dan betekent dat niet maar dat er geen oorlog is. Maar dan betekent het een verzoende verhouding tot God. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus later in Romeinen 5. Vrede met God, omdat je schuld vergeven is. Omdat voor je zonde betaald is. Vrede ook in het geweten. Dat is iets wat de Heere ook wil geven. Wanneer het geweten nog zo vaak aanklaagt, ook na ontvangen genade. Maar de Heere, hij wil telkens te zien geven op zijn lam, op dat lam van God. En wie daar in het geloof op mag zien, die kent ook de vrede in zijn geweten. En dan ook gemeente vrede met de mensen om ons heen. Verzoeningsgezind zijn. Vrede willen maken met je vijanden, wie het dan ook zijn. In de gemeente, buiten de gemeente. Hij geven u zijn vrede. Dat is dus vrede met God, vrede in je geweten, vrede met de mensen om je heen. Dat is de rijkdom van de zegen, gemeente. En dat is niet iets wat mensen hebben bedacht. Maar ik ga nog even terug naar het begin van de preek. Dat is iets wat God heeft uitgedacht. Omdat hij een God van vrede is. En hij komt naar mensen die het al zo vaak voor hem bedorven hebben. Die het al zo vaak hebben gezegd, wijk van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Die al zo vaak in die geschiedenis van 2 jaren woestijnreis tegen hem in opstand zijn gekomen en zijn gaan morren en zijn gaan murmureren. Hij komt tegen zulke mensen te spreken over zijn zegen. Ik wil u bewaren. Ik wil u genade geven. Ik wil u vrede geven. Kunt u het begrijpen vanmorgen? Kun jij het begrijpen? Dat de Heere aan zulke mensen zo'n zegen wil geven? Kunt u het begrijpen als de Heere vanmorgen aan u, aan jou, aan mij zijn zegen wil geven? Terwijl het als het goed is in je hart leeft, Heere, ik heb alleen maar de vloek verdiend. Maar u vraagt zich af, voor wie is die zegen eigenlijk? Is die zegen wel voor mij? Daar letten we op in onze 3e gedachte, de ontvangers van de zegen. En we komen bij het laatste vers van onze tekst. Voor wie is de zegen voor een nieuw jaar? Vers 27. Alzo zullen zij, de priesters, mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Die zegen is dus voor de kinderen van Israël. Betekent dat alleen de kinderen? Nee, al horen die er ook echt bij. Die horen bij het volk Israël even goed als dat ze vandaag bij de gemeente horen. De zegen is ook voor de kinderen. Maar kinderen Israëls is een aanduiding voor heel het volk van Israël. En dat is dan ook de betekenis. De zegen is bestemd voor heel het volk van Israël. De woorden van de zegen die de priester moet leggen op het volk. De priester mag die zegen leggen op heel het volk. Hij hoeft dus niet van tevoren te selecteren. En te zeggen, en u krijgt de zegen wel en jij wel, maar u en jij niet. Nee, de priester mag de zegen leggen op heel het volk. Dat betekent, God komt met de belofte van zijn zegen tot heel het volk. En zo is het vandaag de dag en zo is het aan het begin van dit nieuwe jaar nog steeds. De Heere komt met woorden van zegen, met de belofte van zijn zegen tot heel de gemeente. En dat wordt tot uitdrukking gebracht, dat gebeurde in het oude Israël zo, maar dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Dat wordt tot uitdrukking gebracht door het feit dat de priester of de dienaar van het woord zijn handen straks uitbreidt over de gemeente en daarmee symbolisch duidelijk maakt, die zegen is bestemd voor iedereen. Heel het volk. Maar onze tekst zegt er ook nog iets meer van. Want u vindt dat misschien wel een wat vreemde uitdrukking, vers 27. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Daar staat een woord dat ook gebruikt wordt voor het leggen van een last op iemand. En nu zegt u, of jij misschien vanmorgen, dat maakt het voor mij niet zoveel duidelijker. Want het leggen van een last op iemand, dat is toch iets heel anders dan het leggen van een zegen op iemand. Ja, gemeente, dat is waar. Maar bij alle verschillen die daartussen zijn, het leggen van een last op bijvoorbeeld een lastdier, op een ezel, en het leggen van de zegen op het volk van Israël en op de gemeente, bij alle verschillen die er zijn, is er één overeenkomst. En dat is dat een lastdier onder de last buigt. En als het goed is, is het zo dat wanneer de zegen op u, op jou gelegd wordt, u en jij onder die zegen buigt. Dat hoort er onlosmakelijk bij. De Heere heeft zijn zegen bestemd voor heel het volk. Maar als het goed is, is het zo dat u, dat jij wel onder die zegen leert buigen. Hoe dan? In de belijdenis, Heere, ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard dat u me uw zegen geeft. Als u zou doen naar mijn zonde, zou u me uw zegen niet geven, maar dan zou u me uw vloek moeten geven. Als u zou doen naar mijn zonde, dan zou u me niet moeten bewaren, maar dan zou u me over moeten geven aan de ondergang. Dan zou u me geen genade moeten schenken, maar straf. Dan zou u me geen vrede moeten schenken, maar verlorenheid. Buigen onder de zegen van de Heere. Buigen onder de naam van de Heere. Gemeente, kent u dat? Want een echt gezegend 2012 is een jaar waarin ik niet alleen maar de zegen van de Heere ontvang, maar wanneer ik ook in verwondering en met een verbroken hart onder die zegen mag buigen. En in die weg leer je ook begrijpen wat er met de laatste woorden van onze tekst worden bedoeld. Want daar staat zo heel veel zeggend en geen woord staat er te veel in de Bijbel. Daar staat zo heel veel zeggend en ik zal hen zegenen. Als het goed is, hebt u aan de woorden aan het einde van de dienst niet genoeg. Dan buigt u eronder, dan buig jij eronder. Maar dan gaat het u in die zegen om de Heere. Dan zoekt u uw zegen niet oppervlakkig in wat woorden die u gehoord hebt, maar dan zoekt u door die woorden en door die belofte de zegen bij de Heere. Ik zal hen zegenen. Hoort u de tegenstelling in vers 27? Alzo zullen zij, de priesters, mijn naam op de kinderen van Israël leggen, maar ik, de Heere, zal hen zegenen. De vervulling van de zegen komt bij de Heere vandaan. En daar moeten wij hem ook zoeken. En zou de Heere het dan willen geven? In 2012 aan u, aan jou, die met een verbroken hart tot hem nadert en het zegt: Heere, ik heb het niet verdiend, maar denk aan mij in genade. Zou de Heere het willen geven? Wat zegt het slot van onze tekst? Dan leggen we de nadruk nog even op dat tweede woord. Ik zal hen zegenen. Dat is de belofte van de Heere. Pleit veel op die belofte, gemeente. Voor al uw noden, voor al uw zorgen en boven alles met uw zonde en met uw schuld. Zo van harte een gezegend 2012 toegewenst. Amen.